Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, een nieuw gigaproject in de Antwerpse haven krijgt groen licht. Onze redacteur legt uit hoe belangrijk dat is, maar ook wat de milieurisico's zijn. D-Day bij de Europese Centrale Bank vandaag, zal die een renteverhoging aankondigen? En zo ja, hoe hoog? We blikken vooruit. En stroomnetbeheerder Fluvius kondigt een extra miljardeninvestering aan voor de komende 10 jaar. Die is nodig om ons klaar te stomen voor de elektrische samenleving. Het is donderdag 9 juni.
De zeven van de tijd. 1.
Een belangrijke stap voor de haven van Antwerpen. De Vlaamse regering zet het licht op groen voor een lang verwachte en fel besproken ethaankraker. Een installatie is dat die het veel voorkomende gas ethaan omzet in ethyleen. Een stof die onmisbaar is voor de productie van plastic. Het is de Britse chemiegroep INEOS die kraker de komende 4 jaar gaat bouwen in Antwerpen. Eerste keer in 20 jaar dat er nog eens zo'n project wordt gelanceerd. Het vergt ook een forse investering van INEOS, 3 miljard euro. Goed dus voor de Belgische economie, anderzijds niet zonder controverse. Goedemorgen, Wim van der Veld.
Goedemorgen, Bert.
Tijd, journalist, politiek en economie. Misschien eerst eens de mooie kant van dit project, Wim. Wat zal die ethaankraker betekenen voor de haven?
Het project heeft de ambitie om 450 directe jobs op te leveren. Naast de directe jobs heb je ook de indirecte jobs, zoals dat heet, voor de bouw van het hele project. En op de werf zouden er dagelijks 2500 mensen aan de slag zijn. En heeft, denk ik, vooral als signaalfunctie dat de Antwerpse haven verder kan ontwikkelen als een tophaven voor de chemische cluster.
Een echt prestigeproject dus, maar ook wel eentje dat heel wat lokale jobs creëert. Bevoegd Vlaams minister Zoualdemir zegt nu dus bouwen maar die ethaankraker. Maar goed, daar is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan, hè. Wim, wat was dat allemaal?
Ja, dit mag je gerust een leidersweg noemen die ongeveer 3,5 jaar heeft geduurd al. Het is 3,5 jaar geleden dat de Britse chemiegroep INEOS aankondigde dat ze plannen had voor de bouw van deze kraker. Sindsdien is het een lange juridische strijd geworden, waarbij er al vergunningen zijn afgeleverd. Die werden dan aangevochten door milieuorganisaties. En dus nu zijn we uitgekomen bij de beroepsprocedure bij de minister zelf. En daarmee is de leidersweg misschien zelfs nog niet afgelopen, want er kan nog altijd opnieuw beroep worden aangetekend bij de Raad voor Vergunningenbetwisting.
Oké, Wim, we zitten in ons achterhoofd met dat 3M-dossier, bodemverontreiniging, er is het stikstofdossier, luchtverontreiniging. We snappen wel natuurlijk waar die organisaties hun angst halen. Hoe veilig en hoe schoon wordt die ethaankraker in Antwerpen?
Wel, INEOS schrijft zich in de ambitieuze plannen die de regering heeft en de haven van Antwerpen heeft rond het gebruik van groene waterstof om de CO2-uitstoot van hun productieprocessen tegen 2030 te halveren en tegen 2050 tot nul te herleiden. En dat is dus een project waar dat INEOS van beweert dat ze zich daarin gaan inschrijven en dat ze die doelstellingen mee gaan bereiken.
Dat zijn in ieder geval al beloftes. Daar dank je wel, Wim van der Velde.
Graag gedaan.
Onverwachte plottwist in het Europees Parlement. 3 belangrijke klimaatambities moeten terug naar de tekentafel. Het blijkt dan toch geen meerderheid voor de 3 bewuste deals. Belangrijkste is de handel in uitstootrechten, waarbij een bedrijf dat meer broeikasgassen uitstoot, betaalt aan een bedrijf dat er minder uitstoot. Daar waren afspraken rondgemaakt, maar die gaan niet ver genoeg, zeggen de Europese Groenen en Socialisten nu. Ze stemden daarom tegen. Ten tweede is er het Sociaal Klimaatfonds dat kwetsbare gezinnen uit de energie- en mobiliteitsarmoede moet helpen. En ten derde een CO2-grenstax op de invoer van vervuild staal uit landen buiten de EU. Ook die deals gaan voorlopig niet door, omdat er in hun huidige vorm dus geen Europese meerderheid voor is. Intussen is er alweer wel een nieuwe onderhandelingsronde gestart met een deadline ten laatste in september. Maar toch weer vervelend natuurlijk, zo'n vertraging. Europa verplicht zichzelf om tegen 2030 maar liefst 55% minder CO2 uit te stoten. Veel tijd is er dus ook niet te verliezen. Wel één succesje in het Europees Parlement. Het voorstel om tegen 2035 geen nieuwe voertuigen meer toe te laten die broeikasgassen uitstoten. Dat heeft het wel gehaald. Dat is toch ook geen klein bier. Belangrijke vergadering van de Europese Centrale Bank vandaag. De nationale bankiers van de eurozone zitten samen in Frankfurt om iets te doen aan de hoge inflatie en het effect daarvan op de economie. Verschillende nationale banken, zoals de Amerikaanse, eerder deze week ook nog de Australische, hebben daarom de rente al verhoogd. Maar bij de ECB zijn ze daar voorlopig wat terughoudender in. Wouter Vervenne, ECB-watcher, kan je zeggen, hier bij de tijd. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat staat er precies op de agenda van de ECB vandaag?
Twee belangrijke dingen moeten eigenlijk beslist worden. Eén, zij zal bijna zeker beslissen om de obligatieaankopen begin juli stop te zetten. Dus zij heeft de voorbije jaren voor duizenden miljarden staatsobligaties en ander schuldpapier gekocht om de lange termijnrente te drukken. En om het dus zo goedkope financiering mogelijk te maken voor de economie. En zij zal wellicht ook duidelijke hints geven over renteverhogingen in de komende maanden. De rente zal vandaag nog niet worden verhoogd. ECB-voorzitter Christine Lagarde heeft laten verstaan dat de ECB in juli en september twee keer de rente met 25 basispunten zal verhogen. De vraag is natuurlijk, zal zij dat bevestigen, wat ze een paar weken geleden heeft laten verstaan? Of zal zij toch misschien de deur openhouden of openzetten voor een wat snellere renteverhoging? Omdat de inflatiecijfers van vorige week tegengevallen zijn. De inflatie in de eurozone is boven de 8% gestegen. En er is speculatie dat de ECB toch misschien in plaats van 25 basispunten de rente met 50 basispunten zal moeten optrekken, zoals de Amerikaanse Centrale Bank heeft gedaan.
Eerder uitkijken dus naar de vooruitzichten voor wat ze gaan doen. De Amerikaanse Centrale Bank, die gaat wel al voor een grotere renteverhoging. Zou de ECB dat beter ook doen, Wouter?
Wel, ik denk dat ze dat zeker moet overwegen. Ze heeft de voorbije maanden altijd de inflatie onderschat. Maar een ander probleem natuurlijk is de economie. Kan de economie dat verteren? De groeicijfers die Eurostat voor het eerste kwartaal heeft gisteren gepubliceerd waren wat beter dan verwacht. Dus de impact van de oorlog in Oekraïne valt voorlopig mee. Maar er is toch wel grote onzekerheid over de economische vooruitzichten de komende maanden. Het wordt een moeilijke evenwichtsoefening voor de ECB. De rente voldoende verhogen om de inflatie terug te dringen, te verlagen. Zonder de economie te veel schade toe te brengen.
Niet te hard om de economie geen pijn te doen, Wouter. Maar ook binnen de ECB zijn ze daar nog verdeeld over op dit moment.
Inderdaad, je hebt de haviken en de duiven. De haviken voorstanders van wat strenger beleid. Duiven die toch wat meer aandacht hebben voor de economie. Ik denk dat de meeste bestuurders voorlopig nog op de lijn van Lagarde zitten. Dus in stapjes van 25 basispunten de rente verhogen. Maar er zijn een aantal bestuurders, onder meer de Nederlandse bestuurder, de Oostenrijkse bestuurder, die toch voorstander zijn van een renteverhoging. Of toch minstens die deur willen openen van een renteverhoging met 50 basispunten. Ik denk cruciaal dat het inflatiecijfer van de maand juni zijn. Dat zal waarschijnlijk bepalen of de ECB toch wat meer doet dan 50 basispunten misschien, of toch het houdt bij de 25 basispunten renteverhoging in juli dan en september.
Inderdaad, en dan wachten we vol spanning op die inflatiecijfers van juni. Dankjewel, Wouter. 4. Koning Filip heeft in Congo zijn diepste spijt betuigd voor de gruweldaden die de Belgen daar hebben gepleegd ten tijde van de kolonisatie. De koning, de premier en een heleboel andere excellenties zijn in de hoofdstad Kinshasa. De eerste stop is dat van een diplomatieke reis in het land. Onze man ter plaatse is nog altijd tijd chef politiek en economie Jasper Doren. Hij wikt en weegt de uitspraken van de koning.
Op de achtergrond hoort je een duizendtal Congolezen die zijn opgedaagd voor de toespraak van koning Filip. Het is een belangrijk symbolisch moment, want voor het eerst heeft een Belgische koning op Congolees grondgebied zijn spijt betuigd voor de wreedheden uit de koloniale tijd. Filip sprak over een regime dat gebaseerd was op uitbuiting en overheersing, dat stoelde op een niet te verrechtvaardigen verhouding van ongelijkheid en dat gekenmerkt werd door paternalisme, discriminatie en racisme.
Le régime colonial était basé sur l'exploitation et la domination d'une relation inégale, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé.
Dat zijn behoorlijk zware woorden, wetende dat het Koningshuis zich tot 2 jaar geleden niet wilde uitlaten over de zwarte pagina in de Belgische geschiedenis. Toch blijft in ons land de discussie leven of de koning niet verder had moeten gaan, hè, of dat hij geen formele excuses had moeten aanbieden. Nu, je merkt hier in Congo dat voor hen niet de belangrijkste discussie is. Het land heeft andere zorgen. De bevolking is straatarm en kan nauwelijks overleven. En in het oosten van het land is een oorlog aan de gang. President Tshisekedi hoopt op Belgische steun om die problemen aan te pakken. Ons land is ook geneigd om die te geven. Al beseft de regering ook dat ze niet te naïef kan zijn. Tshisekedi is zelf na vervalste verkiezingen aan de macht gekomen. Dus ja, er zijn hervormingen van de kieswet nodig om zulke dingen in de toekomst te vermijden. En ook de corruptie moet dringend worden aangepakt. Of daar veel in huis van gaat komen, daar kun je helaas cynisch over zijn.
5. Waar kijken we vandaag naar uit op de redactie? Dat is een speciaal deze keer een golftoernooi. Allereerste LIV Golf Invitational Series. Die beginnen vandaag en zijn best controversieel.
Voorkennis.
Hoezo controversieel? Wel, ten eerste worden de LIV Series georganiseerd bij de Centurion Club in het Engelse graafschap Hertfordshire. Een golfclub met een verschroeiend elitaire reputatie. Ten tweede neemt het toernooi zelf ook een compleet andere vorm aan dan de reguliere competitie. En dat doet veel gevestigde wenkbrauwen fronsen. En ten derde, misschien wel het heetste hangijzer, de sponsor van het toernooi is Saudi-Arabië. Dat investeert bijna 2 miljard in de LIV Series, waardoor die kunnen uitpakken met een ongeziene prijzenpot. Allemaal om de aandacht af te leiden van de pijnlijke mensenrechtenproblemen in Saudi-Arabië, zeggen critici. De Amerikaanse golfliga heeft al gewaarschuwd dat de spelers die deelnemen aan het Britse toernooi bij hen geschorst kunnen worden. Benieuwd dus wie er straks toch aan de tee verschijnt.
6.
De Vlaamse stroom- en gasnetbeheerder Fluvius gaat nog eens 4 miljard euro extra pompen in de modernisering van de leidingen. De komende 10 jaar moet maar liefst 40% van het laagspanningsnet worden vervangen. Het is op dit moment nog lang niet klaar voor de golf aan elektrische wagens, warmtepompen en zonnepanelen die op ons afkomt. Als we nu niets doen, komen we in de problemen, zegt Fluvius-woordvoerder Björn Vertoot.
En in de problemen komen, dat betekent heel praktisch dat het net zal uitvallen. Dat je eigenlijk op momenten gaat komen met veel meer stroomonderbrekingen dan vandaag voor de elektriciteitsnet. We mogen daar niet te licht overgaan. Dat is toch wel een beetje de levensader, zowel van ons dagelijks leven als burger, zeg maar ook heel belangrijk in onze economie. We moeten er gewoon voor zorgen dat we daar tijdig in blijven investeren en dat we klaar zijn voor de toekomst.
De extra 4 miljard komt bovenop de 7 miljard die al was aangekondigd voor de komende 10 jaar. Concreet gaat het om 36.000 kilometer aan nieuwe stroomkabels en 750.000 Vlaamse huizen die een zwaardere aansluiting zullen krijgen. Waar gaat Fluvius dat geld halen? Dat is natuurlijk gedeeltelijk uit onze stroomfactuur. Uitgerekend zal de extra 4 miljard zorgen voor een stijging van de factuur van zo'n 250 naar zo'n 275 euro per jaar tegen 2032. Ook voor het gasnet heeft Fluvius een investeringsplan klaar, maar daar is er geen nood meer aan uitbreiding.
Ja, aardgas is natuurlijk een fossiele brandstof. En als we in Europa in 2050 klimaatneutraal willen zijn, ja, dan is aardgas eigenlijk een product wat op termijn zal moeten verdwijnen. Dat is nog niet onmiddellijk voor morgen, dat is ook niet realistisch. We kunnen dat ook nog niet. Maar we verwachten wel dat in het komende decennium stapsgewijs het aantal aardgasklanten wel zal gaan dalen. Dat betekent dat natuurlijk ook niet zo correct meer zou zijn om dat aardgasnet verder te gaan uitbreiden.
De komende 10 jaar wil Fluvius de investeringskost van gas halveren. Het onderzoekt ook intussen tijd wel nog pistes om over te schakelen op groenere gassoorten.
7.
Een injectienaald in je oog, dat is voor niemand leuk. Maar voor heel wat diabetespatiënten is het jammer genoeg maandelijkse kost. Al hebben ze bij het UZ Brussel voortaan wel een alternatief. Het gaat om een behandeling tegen macula-oedeem, een aandoening waar tot 30% van de diabetici na 20 jaar mee te maken krijgt. Je begint er eerst wazig door te zien en na verloop van tijd kan je blind worden. Elke maand een spuitje recht in je oogbal, dat is de meest courante remedie op dit moment. Niet fijn, en dus ontwikkelde het UZ Brussel een alternatief, geschikt voor sommige patiënten. Het is een implantaat dat ook wel in je oog moet, maar wel eentje dat tot 3 jaar kan blijven zitten. En dat is dan toch al wat langer respijt. Het implantaat geeft dan de nodige medicatie stelselmatig af binnenin de oogbal. Financieel ook een interessante move voor het UZ. gezet, want de markt voor diabetesremedies is enorm. De ziekte treft vandaag al 1 op de 10 volwassenen en experten denken dat dat aandeel alleen nog maar zal toenemen. Daardoor wordt de markt voor middelen tegen diabetes macula edema alleen al geschat op $5 miljard. Dit was de 7. Wij houden onze ogen open voor nieuw business en ander nieuws. Je hoort het morgenochtend dan weer. Heel graag, tot dan.
Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck, van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.